Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Caroline Koetsenruiter. Zij is auteur van Jij moet je bek houden. Sorry daarvoor alvast. En Jolanda Meijer is de gast van de gemeente Utrecht. En we gaan straks ook nog bellen met Yvette Nas. Zij is van de gemeente Den Haag. Elk jaar ervaren zo'n beetje 1,6 miljoen professionals conflicten en agressie tijdens hun werk. Ze krijgen te maken met boze burgers, agressieve cliënten, manipulerende patiënten, verongelijkte oudersverzorgers, opgefokte passagiers en klanten die geen nee accepteren. Jij moet je bek houden. Helpt professionals, dat is een boek overigens. Helpt professionals om effectief om te gaan in deze situaties en sterker uit de strijd te komen. Ja, ik ga in gesprek met de auteur van het boek, Caroline Koetsenruiter. En ik kan je zeggen, het boek lag bij ons al op de keukentafel. Mijn geliefde had hem gekocht. Dus dat is alvast fijn. En we gaan natuurlijk met beide dames in gesprek over de vraag, ja, waar moet je dan over aan denken als het over agressie gaat? Bij welke beroepen komt het veel voor? En wat kun je eraan doen als werkgever of leidinggevende of HR-professional om, je collega's erbij te helpen om daarmee om te gaan? Nou, ze zijn te gast. We gaan met ze praten. En ik vind het in ieder geval heel fijn dat jij luistert. Ik ben ongelooflijk benieuwd, want ik ben zo conflictmijdend als het maar kan.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Dames, fijn dat jullie er zijn. Caroline, gefeliciteerd met je boek.
Dank je wel.
Hoe lang is het nu uit?
2 weekjes.
Oké, dus het is nog best vers.
Het is super vers.
Ja, ik kreeg het boek lag bij ons op de keukentafel. En ik zag het en ik dacht, god, dat is een goede titel. Want die komt gelijk binnen.
Ja, uit het leven gegrepen. En ik kan je zeggen dat ik nog moest kiezen uit een... ik kon uit een heel scala aan titels kiezen. Deze kon nog net door de
keugel. Ik wou net zeggen, ja.
Ik kan nog een paar andere varianten opnoemen. Ja, maar daar gaan we het vast zo wel over.
Dit klinkt onaardig, maar er zit nog geen scheldwoord in.
Nee, precies. Het is vooral heel eisend dwingend wat jij moet doen. En dat kan ook al heel agressief overkomen uiteraard. Ja.
Laten we eerst even een beeld schetsen waar we het over hebben. Agressie op het werk. Er zijn ongetwijfeld ook heel veel mensen die er nooit mee te maken hebben. Maar heel veel die er ook wel mee te maken hebben. Laten we eens een paar voorbeelden nemen. Wat kom je tegen?
Wat ik tegenkom is dat het 1,6 miljoen keer per jaar in Nederland misgaat. Elk jaar opnieuw. En als je het wil hebben over wat zijn nou de topscorers? Welke professionals in Nederland hebben nou echt heel veel te maken met agressieve lui en geweldsincidenten? Dan staat echt op nummer 1 de zorg. En dat zijn verpleegkundigen in ziekenhuizen, maar dat zijn ook huisartsen. Dat zijn ook zorgverleners die bij de mensen thuiskomen.
Ik dacht gelijk de politie, maar dat is dus de zorg.
Ja, de zorg is echt topscorer als het op werkenden aankomt die te maken hebben met agressie en geweld. Nummer 2 zijn de leerkrachten. Ik vond het geen leuk feitje, maar ik deel het wel dat 80% van de burn-outs bij leerkrachten wordt niet veroorzaakt door werkdruk, maar door agressieve, veel eisende, drammerige ouders. Ja, die zich niet kunnen vinden bijvoorbeeld in het schooladvies of eventuele rapporten die uitgaan en dan al heel snel daar de leerkracht verantwoordelijk voor maken.
Ik heb nog een boekidee liggen, ergens stoffig op de kast. Dat heb ik ooit tijdens de vakantie bedacht. En dat boek gaat heten, het komt daar nooit denk ik hoor, maar ik vond het wel een leuke titel, Kutouders.
Ja.
En dan mensen interviewen over ouders en hun gedrag. Langs de voetbal, weet je wel, langs de lijn. Iedereen heeft wel voorbeelden dat je denkt, nou kom op hé.
Yes, en dan kan je zeker bij de jeugdzorgprofessionals in Nederland een directe bestseller maken. Want wat zij over zich heen krijgen, dat is echt van God los zou je bijna zeggen. Ja. En nummer 3 zijn natuurlijk de ambtenaren. En daar vallen natuurlijk ook de politieambtenaren onder. Maar toch ook
gemeenteambtenaren.
Precies, van de gemeenten, waterschappen, belastingdienst, UWV, noem ze maar op.
Ja, is dat natuurlijk allemaal shocking, maar het wordt pas beeldend voor ons allemaal als we een voorbeeld hebben. Jolanda, doe eens een voorbeeld. Gewoon echt concreet, er komt iemand binnen.
Ja, het gaat, als we het hebben over voorbeelden, gaat het heel vaak over mensen die niet voor de eerste keer binnenkomen. Hè? Het zijn mensen die heel drammig binnenkomen met de zoveelste keer dezelfde vraag. Er is een groot conflict, maar er is ook een vertrouwensbreuk. En dat wordt niet geaccepteerd. En het lastige is dat ze de gemeente verantwoordelijk houden voor het verschil. Hè? Het verschil van inzicht. En ze blijven maar terugkomen, ze blijven maar terugkomen.
Maar
het is niet zozeer. Nou,
bij...
er is. Het gaat om een verschil van inzicht omdat er geluidsoverlast wordt ervaren. Of omdat er iets in een park gebeurt waar ze niet achter staan. En ze houden dan de gemeente verantwoordelijk. De gemeente gaat ermee aan de slag. Laat een meting verrichten. Er komt iets uit en er komt bijvoorbeeld uit.
Het valt wel mee.
Ja. Ja.
Het is onder de norm.
Ja, bijvoorbeeld. En dat wordt dan niet geaccepteerd. Nou, en dan begint het eigenlijk pas.
Ja.
En dan zie je dat iemand blijft terugkomen. Hè? Was het maar dat even naar binnen lopen of naar binnen lopen en je grief uiten. Het gaat vaak veel verder. En het is ook niet de eerste keer. Het is echt contactintensief, zoals we dat dan noemen. Ja, en er komt geen einde aan. En op een gegeven moment zie je ook dat bij een gebeurtenis in de stad iemand dat weer aangrijpt om die oude discussie weer nieuw leven in te blazen.
En wat is dan het basisgevoel wat het bij mensen opwekt, waardoor ze over die grens heen gaan?
Bij anderen of bij de professionals?
Nee, bij degene die inderdaad zegt, je moet je bek houden of veel ergere bewoordingen of misschien zelfs wel fysiek wordt.
Ja, ik denk onmacht, onbegrip, respectloosheid, dat is wat in me opkomt. En wat je ook ziet, en dat zal bij heel veel professionals zo zijn, ze voelen dat die dienstverlening in een spagaat komt. Hè? Want mensen willen heel graag helpen, willen luisteren, willen begrip tonen, willen eigenlijk zoveel mogelijk oplossen. Het liefst samen, het liefst constructief. Ja, en dat krijgt dan zo'n deuk, dat raakt mensen zo als dat dan heel anders blijkt te gaan lopen. Omdat iemand agressief wordt of iemand heel boos wordt, omdat iemand de hele gemeente gaat mailen of de hele organisatie mailt, allerlei vervelende dingen daarin zet. Dat raakt mensen heel erg.
Ja. En wat betekent dat dan voor jouw collega's? Wat zijn de effecten dan voor jouw collega's bij de gemeente Utrecht?
Ja, dat ze zich erg verdrietig voelen en onbegrepen. En dat ze zich heel onmachtig voelen. En ik zag dat gebeurde een paar jaar terug. En dan dacht ik, hoe kan het nou gebeuren? En wat missen wij als organisatie dan? En er hebben zich toen een paar voorbeelden voorgedaan. En ik kwam erachter dat we een stappenplan misten. Dus daar zijn we aan gaan werken.
Had ik nou niet verwacht dat je dat zou zeggen. Ik denk, nou komt er een stappenplan.
In plaats van een knuffel.
Ja, ik heb die verdrietige mensen in mijn hoofd. En jij ziet al die verdrietige mensen. En dan, wat er mist is een stappenplan.
Ja, dat klinkt cliché, hè?
Nee, helemaal niet. Maar ik dacht, het was gewoon, het moet dan wel een helve stappenplan zijn.
Nou, maar als dat ontbreekt, dan weet je niet wat je moet doen. En dat was aan de orde, want niemand wist wat hij moest doen. Een leidinggevende niet. Niemand.
Dus onmacht all over the place. Zowel bij degene die boos en agressief wordt, als bij
jouw
collega's.
Nou ja. Ja. En als je dat in kaart gaat brengen, dan ga je dat afpellen. Wat is er aan de hand? Wat hebben we nodig? En wie gaat wat doen? Op welk moment? En zo maak je verschillende personen in de organisatie verantwoordelijk voor die stappen die zo belangrijk zijn om te zetten. Want alleen met dat proces heb je regie. En als je regie hebt, dan is het geen energielek voor je organisatie. In een bepaalde organisatie, waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe?
Oké, ja. En ik zit ook. Ja, ik praat natuurlijk met heel veel mensen. En een van de dingen die in mijn hoofd langs vliegen is je vooral heel veel stress krijgt als je niet het idee hebt dat je invloed hebt op je werk of niet weet wat je moet doen. En hiermee creëer je eigenlijk dus dat mensen. De agressie wordt niet minder, maar ze weten in ieder geval wat ze er mee of aan kunnen doen en bij wie ze terecht kunnen.
Ja, precies. Dat maakt een groot verschil. Ja, zeker als je het hebt over stress die je niet wil. En mijn collega's herkennen het gedrag nu ook sneller. Wat ook heel belangrijk is, want dan kun je in een veel eerder stadium kun je al gaan schaven of stappen gaan zetten.
Ja. Caroline, je hebt er een boek over geschreven. Het is je werk ook nog eens een keer. Ja. Want je bent mediator en je geeft ook opleiding op dit gebied.
Ja.
Waarom dit onderwerp? Waarom word je daar zo toch blij van? Kan bijna niet anders.
Nou, of ik er per se blij van word. Het is iets waar ik zelf ook mee geworsteld heb. Ik ben, jij zei net iets over, hè, ik ben de meest conflictmijdende persoon ever. Ik hou ook van, ik ben een echte Brabantse. De goede vrede, het moet gezellig zijn.
Gezellig, worstenbroodje
erbij.
We moeten
het leuk hebben, precies. Een lekker wijntje, lekker Bourgondisch. En dat maakte ook wel dat ik in mijn werk, ook voordat ik trainer werd als bezwaarbehandelaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, af en toe met types te maken had die niet zozeer in die categorie van onmacht vielen. Want daar hebben we het net al even kort over gehad met Jolanda. Maar er is ook een groep mensen met haar op de tanden die mij, ik noem dat witte bordenagressie, die het leuk vonden om meteen mijn naam op te schrijven. En goh, maar heb je daar eigenlijk gestudeerd voor dit baantje? En is wel een beetje lullig, hè, als ambtenaar bezwaren behandelen. En joh, kan ik jouw baas even spreken? Want jij bent zo'n troela waar je niks aan hebt. Hoe zie je er eigenlijk uit? Dat soort opmerkingen.
Heppa.
Ja, hebba. En dat is wel een aanleiding geweest. Want ik ben vast niet de enige die het niet altijd makkelijk vindt. Helemaal niet zelfs. Om daarop af te gaan. En met die agressie om te gaan. En of het dan voortkomt uit onmacht vind ik dan nog één. Want ik ben dan wel wat beter in het omgaan met emoties van nature. Daar kan me eigenlijk niet zo. Daar kan ik goed beschikbaar blijven in het moment. Maar zeker met die hele zuigende witte bordenagressie. Mensen die, die je bewust onder druk zetten. Die het heel persoonlijk maken. Die gaan dreigen. Joh, als jij je nog lang wil werken, dan ga je nu dat bezwaar van mij even gegrond verklaren. Dat type gedrag? Ja joh. Daar kan ik een boek over schrijven. Hoe je
maar ik snap dat je daar. Ik snap dat dat soort beginpunt is. Maar ja, je gaat er al een tijdje beter mee bezig. Wat fascineert je er dan in? Dat je er ook. Want A, dat je iets probeert op te lossen voor jezelf, dat snap ik. Dat je op een gegeven moment ben je competent. Dat je, nou, hè, kom maar op met die zeurpieten, want ik weet hoe ik ze moet handelen. Maar je gaat ermee door. Je maakt er studies van. Je schrijft er een boek over.
Nou, dat komt ook wel omdat ik erg bezig was met, joh, komt dit nou veel voor in Nederland? Komt het nou meer voor in Nederland dan in andere landen? Want ik ben van huis uit ook universitair onderzoeker geweest. En in mijn trainingen gebeurde het gewoon te vaak dat een deelnemer nog begon te huilen op het moment dat we de meest lichte simulatie deden. En kwamen er dingen uit het verleden. Ik ben ooit eens gegijzeld geweest door een cliënt, werd er dan ineens verteld, of een patiënt. Dus ik merk gewoon dat de meeste professionals, jullie hadden het net al over stress en emotionele belasting. Conflicten zijn super bedreigend voor ons als mens. Wij zijn natuurlijk sociale wezens. We willen het graag goed hebben met elkaar. En dan in één keer, terwijl jij gewoon je werk wil doen, word je toch aangevallen op een manier waar de honden geen brood van lusten. Nou, dan zit je 's avonds thuis op de bank echt wel even met, ik had dit moeten zeggen.
Of en dan voel je je niet veilig meer. Is dat het? Wordt het gevoel van veiligheid op je werk ontnomen? Van shit, het kan zo weer gebeuren.
Nou zeker. En dan helemaal voor die groep medewerkers en werkers in Nederland. Waar dus niet zo'n protocol is. Dat stappenplan waar jullie het over hadden. Maar er zijn meer dan 550.000 mensen in Nederland die dus niks hebben. Die hebben dat agressieprotocol niet. En die krijgen die klap in het gezicht. En dan is het toch wel heel fijn als werkgever of als HR-professional. Dat je die medewerker ontzorgt. En dat je ze gaat adviseren. En vooral ook luistert. En een stukje opvang en nazorg biedt.
Nou, dat is precies de reden waarom jullie hier zijn. Want de mensen die naar dit programma luisteren, die geven of leiding, of zijn professional, of werken voor HR. En wat je dan kan doen, dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buescher. Doei.
People Power met Glenn van der Burg.
In de studio Carolien Koetsenruiter, auteur van Jij moet je bek houden. Ik ga het straks proberen of het ook liefdevol kan uitspreken. En Jolanda Meijer van de gemeente Utrecht. Agressie, ellende, gedoe. Jeetje mina, waarom doen we het elkaar allemaal aan? Maar het gebeurt nu eenmaal. Dus we moeten er mee omgaan. Het is niet anders. Laten we maar eens nemen. Jij gaat voor de groep staan. Je hebt allemaal leuke deelnemers van de gemeente Utrecht. Die nogal wat agressie op zich afkrijgen. En gedoe en onaardigheden. Help mij eens.
Waar te beginnen?
Waar begin ik überhaupt?
Waar begin je is, en dat is natuurlijk als trainer en opleider altijd belangrijk, dat ik zo de context maak dat mensen ook zich daarover durven uitspreken. En er is natuurlijk vaak een taboe. Ik ken genoeg types aan het begin van de training met hun armen over elkaar. Agressie hoort bij je vak en als je er niet tegen kunt, dan moet je maar opzouten.
En dat zeggen ze dan ook?
Nou, ik moedig altijd wel aan om vrijuit te spreken en ik kan ook goed dingen ontvangen, dus ik hoor nog wel eens wat. Wat je dan dus eigenlijk ziet, is dat je eigenlijk al aan de start van zo'n dag zit met mensen die, althans een deel van de groep, wat denkt, het is dus normaal. Ik moet hier blijkbaar tegen kunnen, en anders heb ik hier niks te zoeken. En wat dan leuk is, dat vind ik altijd een belangrijke trip als trainer, wie ziet dat anders? En dan ga ik echt op zoek naar het andere geluid. En dan tref ik ook een deelnemer die zegt, ik vind het helemaal niet normaal dat ik er amper van slaap en dat ik bij wijze van half depressief naar mijn werk ga. Ik wil er vanaf, ik vind het niet meer oké. Ik ken situaties dat bijvoorbeeld bij een gemeente in het oosten van het land, daar kregen ambtenaren die in het sociaal domein werkten, die kregen standaard een schaal erbij. En dat was hun uitscheldtax.
Echt waar?
Serieus, ja. En dat vind ik zorgwekkend. En die groep die train ik. En dan zie je mensen dat ze echt wel extra geld krijgen. Maar ondertussen die emotionele belasting en die onveiligheid. Dat je er gewoon dagelijks uitgemaakt kan worden voor rotte vis. En je leidinggevende die zegt, ja, maar je krijgt wel extra betaald, hè, ten opzichte
en
van.
En ben jij daar dan dus ook geen voorstander voor? Want nee. Daarmee accepteer je eigenlijk als organisatie. Oh, nee. Dit hoort erbij.
Nee, ik vind het heel verkeerd. Ik vind dat echt een heel verkeerd signaal. Het is ook inmiddels teruggedraaid. De
uitscheldtax.
Ja, de uitscheldtax. Ja.
Ja. Oké, nou, stap 1. Oké, dus we hebben het gesprek gehad. De conclusie is misschien toch niet heel normaal. Dat zou mooi zijn. En de helft die vindt dat. En een paar die twijfelen nog even. Maar ja, loopt het uiteen van onaardige mailtjes tot in elkaar geslagen worden.
Ja, absoluut.
Dus waar hebben we het eigenlijk over?
Ik noem voor het gemak even 3 soorten agressie. Natuurlijk verbale agressie, hè, schelden. Dat is vaak op de persoon. Dat kan ook in het algemeen zijn met ziektes. Ik weet niet of voorbeelden op prijs gesteld worden, maar ik
denk
dat, nou ja, van kanker, kuthoer, je blijft met je poten van mijn kind af, tot stelletje ambtenaren, jullie allemaal de brandstapel op. Ik noem even 2 vormen van verbale agressie. De een is ronduit op de persoon, hè. Kanker, kuthoer, blijf van mijn kinderen af. En het andere, het laatste voorbeeld, noem ik veel meer ingegeven vanuit onmacht. Hè, alle ambtenaren de brandstapel op is in het algemeen vaak vanuit een opstapeling van eerdere teleurstellingen of rotervaringen vanuit die burger wellicht richting overheid. Dus verbale agressie is 1. We hebben het natuurlijk over fysieke agressie. Dan hebben we het over nu zeker coronaspugen. Ik ben ook, de voorbeelden zijn natuurlijk te over ook wat er nu gebeurt in de ziekenhuizen. Mensen die mee willen gaan met hun familielid. Maar bij veel ziekenhuizen is nu het beleid alleen de patiënt zelf. Nou ja, en op zo'n moment krijg je in 1 keer een klodder spuug in je gezicht. Als je dat als coronacoach beneden bij de balie lief en duidelijk probeert over te brengen. Ook absolute vorm dus van fysieke agressie. Maar natuurlijk ook schoppen, haren trekken, slaan, bijten.
Dat is het ergste. Ik wil geen veelstieker zijn, maar even het gevoel hebben van waar we het hier over hebben. Wat is echt het ernstigste wat je tegen bent gekomen?
Nou, ik moet nog even van waarom ik dit boek geschreven heb. Ik heb in de training te maken gehad met een mevrouw, een jonge vrouw. Die was op dat moment 2 maanden zwanger en die werkte op een hartbewaking in een bepaald ziekenhuis. Dus was overigens dus nog niet zichtbaar zwanger, maar was het al wel en wist dat ook. En die heeft van een boos familielid, omdat op dat moment ook niet mee mocht op de hartbewaking, is die in de buik geschopt met een kickbokstrap. En dat is op meerdere niveaus vond ik een heel heftig voorbeeld. Van mens tot mens. Ook ik ben moeder, maar ook los daarvan. Ik zie jou ook. Dat is voor ons allemaal. Gaat dat over zoveel grenzen heen.
Maar ik krijg er helemaal koud van, weet je dat? Het is bloedheet in de studio. Echt, de rillingen lopen over mijn rug. Poeh.
Ja, en wat ik dan in dat geval dus eigenlijk zo erg vond, was die mevrouw werd bij mij op training gestuurd in plaats van dat de werkgever aangifte deed. Want daar zou gedoe van komen, was de uitspraak van haar baas. En dan zeg ik, dan zijn we dubbel aan het victimiseren. Dus 2 keer slachtoffer maken. Natuurlijk is die kickboxstrap, dat is heel helder, zeer strafbaar, grensoverschrijdend. Maar als je dus als HRM, als werkgever vervolgens niet zo'n protocol hebt, of het nou veelvragende burgers is of agressieprotocol, en dan zo'n arme verpleegkundige dan eigenlijk als opdracht meegeeft, jij moet op training, jij moet leren deescaleren bij die Carolien. Ah, dat vind ik zo triest.
Ja.
Ja, dan ben ik dus de eerste die opvang en nazorg verleent. En dat vind ik heel kwalijk.
Ja. Ja. Maar het is ook, het is vreselijk, maar het is ook te zien waar je energie vandaan komt. Want de vlammen die schieten eruit.
Ja, dat.
Dat helpt weer met de koude rillingen over mijn rug, die nog steeds niet weg zijn overigens. Oké, dus je hebt de vormen van agressie, maar waar komt het dan vandaan?
Ja, en toch nog ook psychische agressie.
Oh ja, nummer 3.
Ik was er nog niet helemaal. Ja. Psychische agressie is dus dat ronduit dreigen. Hè? Dat is dus inderdaad psychische terreur. In 1 keer krijg je hele akelige e-mails met hele rare afbeeldingen. Bijvoorbeeld van een wapen doorgeladen of een filmpje waarin iemand anoniem met vervormde stem zegt, ik knal al je kinderen omver als jij denkt mijn kindjes uit huis te kunnen plaatsen, of als jij denkt mij geen uitkering te kunnen verstrekken, of noem de voorbeelden maar op. Dus dat zijn de 3 vormen van agressie die bekend zijn.
Goed.
Waar komt dat vandaan?
Ja, waar komt dat vandaan zeg? Mijn god.
Waar komt dat vandaan? Ja, ik zie zelf ook daar weer, noem het maar even, 3 vormen in. Dat is emotieagressie. Dus dat is echt mensen die gefrustreerd zijn. Dan hebben we te maken met mensen die heel manipulatief zijn. Die dus bewust op de persoon de ander willen beschadigen om maar zijn
om de zin te krijgen.
Ja.
Ja.
En herhaald gedrag is vaak beloond gedrag. Ik vind het heel verkeerd dat we soms zelfs bij die hele manipulatieve agressie. Hè, dus die jij bak van, hey, jij muts, jij bakt er niks van. En nu je baas en je bent een voetveeg. En nou ja, nog veel ergere voorbeelden. Dat we die groep dus niet harder aanpakken in Nederland. En dus tenminste gaan begrenzen. Maar we hebben ook psychopathologische agressie. En dan komen we dus te maken met hele verwarde mensen. Die echt in een waan verkeren of soms zelfs stijf staan van de pillen. En ja, daar kun je natuurlijk lullen als brugman en praten tot je een ons weegt. Maar met alle tips in mijn boekje, ja, dan is het levensgevaarlijk. Want die ander is letterlijk niet meer beïnvloedbaar.
Nee.
Door zijn of haar geestestoestand. Ja. En die vorm van categorie, ja, die vorm van lastig gedrag neemt ook toe. Hè. Incidenten met verwarde mensen in Nederland is echt sky high gegaan. Ja.
Jolanda, als je nou een beetje een indeling moet maken van die drie. Hè, dus je hebt de manipulator. Je hebt de door emotie overmanden. Hè, dat klinkt alsof we het goed praten, maar dat doen we natuurlijk helemaal niet. En je hebt de psychopaten, maar om even simpel te zeggen. Welke kom je het meest tegen?
Ja, de eerste en de tweede categorie vooral. Ja. Ja, ik herkende heel erg, als Caroline vertelt over agressie in mail, in taalgebruik, aan de telefoon ook heel erg. Of als wordt gevraagd, nog één keer dat goede gesprek. Nog één keer kijken of we alle vragen hebben beantwoord. Nog één keer kijken of er echt niets open staat. He, die controle, check. En dan onderuit de zak krijgen. Alles over je heen krijgen. Dat is zo vervelend. En dat gebeurt het vaakst. Maar we hebben ook wel... ik heb ook wel voorbeelden van verwarde mensen. En inderdaad de mailtjes met de vreselijkste foto's en de teksten. Ja, dat is heel pittig om te ontvangen.
Ja.
Ook al weet je... Hoe serieus is dit? Hè? Dat is een vraag die dan bij je opkomt. Het raakt je. Het raakt je echt. Het doet wat met je.
Hoe ga je ermee om? Laten we er één van de drie even nemen. Want alle drie, dan moet je gewoon een boek kopen. Of de training doen. Sowieso het advies. Welke doen we? Doen we niet die psychopaten? Nee. Want daar kan je toch niet zoveel aan doen. Onder je bureau gaan zitten.
Ik zeg toch die manipulatieve
instrumentele. Die pakken we.
Ik ben
conflictmijdend, dus ik vind dat goed.
mooi aanpassend.
Nou, je hebt zo'n manipulatie. Ja. Die zegt, ik heb het nog eens even nagezocht voor je, maar gekeken en hier heb ik recht op. En een heel verhaal en die gaat jou persoonlijk beïnvloeden enzovoorts. Ja. En dan?
Nou, op zich mag iemand natuurlijk op inhoud op het scherpst van de snede met mij als professional in gesprek. Maar op het moment dat het agressie wordt, dus er worden kleinerende, intimiderende uitspraken gedaan.
Wat weet jij daar nou van?
Ja, prutser, ken je plek, muts. Ik betaal jouw trut. En even in die categorie. Ja, wat ik je adviseer is om een grens te stellen. Liefst in het hier en nu. Ik zeg toch, als het kan, ijzersmeden als het heet is. Ik kan nog terugkomen, misschien verderop in uitzending.
Ja, dus ik zit er met je aan de telefoon. Ja. Ik begin dat soort dingen tegen jou. Ja, ik ga het niet echt doen, want ik krijg niet gewoon mijn lippen niet over. Okay. Maar ik begin dat tegen jou te zeggen.
Wat ik dan zeg is, stel een grens. Dus ik hoor dat u mij uitschuldt voor muts. U zegt ook wat ik moet doen en dat het anders voor mij er heel vervelend afloopt. Ik ben er niet van gediend en ik wil dat u ophoudt. Dus drie stappen. Noem het concrete gedrag. En dat betekent dus ook de scheldwoorden wel in de mond nemen. Dat kan al een behoorlijke stap zijn voor sommige professionals die dat eigenlijk al heel vervelend vinden. Maar je moet laten zien aan die manipulator dat jij nog steeds luistert. Wat ze namelijk willen doen is jou zo ontregelen dat jij niet meer scherp waarneemt. Dat je in die angst komt, in die paniek. Dat je denkt, oh, wat is dit voor een burger? Dus ik adviseer je toch om te laten zien, hey, wacht even, ik kan nog steeds luisteren. En ik kan precies vertellen wat jij net tegen mij hebt gezegd, wat over de grens is.
En helpt het dan ook dat diegene dat hoort en die misschien zelf bij zichzelf denkt, oh shit, wat heb ik nou gezegd?
Nou, dat zou kunnen, maar ik vrees echter dat deze groep vrij berekenend is. Dus donders goed weet. Zelfs met voorbedachte raden. Bijvoorbeeld al het telefoontje geïnstalleerd heeft om jou stiekem op te nemen. Zodat dat ook weer gemonteerd eventueel tegen je gebruikt kan worden als werkende in Nederland. Maar laat vooral zien aan die manipulator. Ik heb donders goed door wat jij nu aan het doen bent. En ik ben nog steeds rationeel. Want ik kan heel precies vertellen wat jij net tegen me hebt gezegd. Ja. De tweede stap is benoemen wat je daarvan vindt. Ik kies er dan vaak voor om te zeggen, ik ben er niet van gediend of ik vind het vervelend. En vooral die derde stap, wees duidelijk in wat je wil. Geef die gedragsinstructie. Dus ik wil dat je stopt of ik wil dat je ophoudt.
Oké, ik stop niet.
Nee, dan kom ik bij de vierde stap, want die mensen zijn er. We weten ook dat zo'n 80% van instrumentele manipulatoren, zoals jij ze noemt, echt wel stoppen. Want ze zien dat het geen effect heeft.
Oh, als je dit dus doet, deze interventie, dus je zegt die drie stap, 80% stopt.
Omdat die zelden worden aangesproken. En wat ik dan adviseer bij die hardnekkige groep, hè, die groep die toch doorgaat, dan gaan we naar de consequentie. Ik hoor dat u mij blijft uitschelden voor domme nitwit, troela, bimbo. Ik weet niet wat er allemaal gezegd kan worden. Een veelheid van opmerkingen. Ik merk dat u doorgaat. Als dat zo is, stopt dit gesprek. En als u mij ophoudt, kan ik spreken over uw klacht. Aan u de keuze. Okay. Gaat die agressor nog een keer door, dan zeg ik, u heeft uw keuze gemaakt en ik kan uw klacht vandaag niet behandelen.
En dan hang je
op. Of ik loop weg bij de balie. En dat is niet wegrennen, dat is leidend gedrag.
Ja, oké, maar dat is belangrijk om te weten. Dus het is niet uit angst zeggen, oh, ik ga aan het bureau zitten en ik ren weg. Nee. Maar jij zegt, je neemt daarmee de leiding.
Ik geef een consequentie van zijn of haar gedrag en mijn dienstverlening. Ik heb dus nogmaals geen uitscheldtax. Mijn dienstverlening stopt als ik dan inmiddels dus voor 3 keer ben uitgescholden. Want in stap 1 tot en met 3 geef je natuurlijk al aan waar de ander over de grens is. Bij het noemen van die 4e stap geef ik opnieuw aan, want de ander bleef doorgaan. En als ze dan voor de 3e keer uitschelden, ja, wees alsjeblieft congruent, consistent.
Dat is
en geef opvolging aan wat je hebt aangekondigd. Namelijk, dan stopt het ook.
Ja. Ik zit gelijk te denken dat een goede tip zou zijn voor alle voetballers die te maken hebben met racistische dingen op het veld. Hè. Die moeten dat eigenlijk ook goed doen. En dan is inderdaad, bij de 3e keer ga je van het veld af.
Ja.
Mooi. Nou, eigenlijk helemaal niet mooi. Maar fijn dat er een handelingsperspectief is. Ik ben nog steeds in shock, weet je dat?
Ja,
ja.
Sorry
ik ben,
daarvoor.
Nee, nee, maar ik ben zo blij dat ik daar helemaal geen last van heb in mijn werk. Tenminste, tot nu toe nog niet. En als je nou denkt, nou, ik ga Glenn dwars zitten. Dat hoeft echt niet. Ik wil zo heel graag met jullie verder praten wat je dan voor je mensen kan doen. Dus als werkgever, HR-professional, leidinggevende. Dat hoor je zo. En dan bellen we ook gelijk met Yvette Nas. Zij is jeugdombudsmens. Het staat man, maar ik vind dat heel raar voor een vrouw bij de gemeente Den Haag.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In de studio Carolien Koetsenruiter, Jolanda Meijer en ondertussen via de telefoon ook Yvette Nas. Zij is jeugdombudsmens bij de gemeente Den Haag. Yvette, we hebben het over agressie op het werk en wat je kunt doen als werkgever of als leidinggevende om je collega's daarvoor te beschermen, wilde ik eigenlijk als eerste zetten. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet ze eigenlijk helpen om ermee om te gaan, want dat gaat toch wel gebeuren.
Ja, als ik misschien is het goed. Ik ben inderdaad jeugdombudsman van de gemeente Den Haag. En in die zin ook werkgever voor mijn eigen mensen. Maar daarnaast ben ik ook ombudsman. Die gaat over de dienstverlening van de gemeente. En ook over de jeugdzorgmedewerkers. En wat ik zie en wat ik hoor van jeugdzorgmedewerkers en ook van gemeenteambtenaren, dat zij heel erg worstelen met complex klaargedrag, zo noemen wij dat. En met name als het gaat om een vorm van instrumentele agressie of boosheid, waarbij je echt vaak grensoverschrijdend gedrag hebt. En waarbij ik zie, en dat zie ik ook bij mijn eigen medewerkers en ook zelf, ik heb er wel eens mee te maken, dat het soms best wel lastig is hoe je een punt zet en hoe je een grens trekt op dat gedrag.
Ja, Yvette, heb je een voorbeeld? Want complex klaaggedrag, dan, daar kan ik me weinig bij voorstellen, maar jij hebt vast een voorbeeld waardoor ik het gelijk snap.
Ja, als ik het even concreet mag maken, wat ik zie en wat ik hoor en wat ik ook zelf meemaak, verbale agressie neemt toe. Dus dan heb ik het echt over schelden, dreigen, eisen, manipuleren. Ik wil dat u dit doet en anders dat. Er wordt ook gedreigd met dingen op social media te zetten, zie ik, hoor ik, merk ik.
Zoals? Wat gebeurt er dan?
Nou, je kunt echt denken dat, zeker jeugdzorgmedewerkers hebben daar toenemende mate mee te maken. Dat worden ze zwart gemaakt op social media. Persoonsgegevens worden op social media gezet, ongevraagd. Dat zijn echt, en wat ze ook aangeven, daar hebben gelukkig zelf minder mee te maken, maar vormen van stalking, spugen, duwen. Allemaal vormen van ver grensoverschrijdend gedrag wat mij betreft.
Ja, en het liefste wil je natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar hoe help je je collega's om daarmee om te gaan?
Ja, allereerst een grens trekken. En belangrijk is dat de mensen ook worden aangesproken op het gedrag. Dat ze ook weten wat de norm is en welke norm is overschreden. Als werkgever moet je daarmee achter je mensen staan. Dus heb het met elkaar over wat je grensoverschrijdend gedrag vindt. Zodat je niet hebt dat iemand bij de ene collega er wel mee wegkomt en bij de andere collega er niet mee wegkomt. Dat is heel niet collegiaal. Dus daar kun je met elkaar organisatienormen of groepsnormen over afspreken. Als werkgever is het ook belangrijk om achter je werknemers te staan door, als het zich aandoet, ook gewoon aangifte te doen bij de politie. Heb ik ook onlangs moeten doen voor een van mijn mensen. Dus het is belangrijk dat je daarin als werkgever ook het goede voorbeeld geeft. Dus aangifte doen, eventueel schadevergoedingsprocedures starten. Normen met elkaar afspreken van wat vinden wij toelaatbaar en wat vinden wij niet toelaatbaar. Want niet handelen is geen optie.
Oké, dus het zijn normen en consequenties. En het eerste wat je zei is, heb het er met elkaar over. Ja, dat klinkt heel logisch, maar hoe doe je dat?
Nou, wat wij bijvoorbeeld doen is met elkaar afspreken van en ook met elkaar bespreken van, ja, wat vind jij grensoverschrijdend en wat niet? En daar waar je niet op één lijn zit, wel één en dezelfde norm afspreken. Omdat wat ik zei, je niet kunt hebben dat de ene bij de ene medewerker iemand ermee wegkomt en bij de ander niet. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat altijd die consequentie getrokken wordt. Want beloond gedrag is herhaald gedrag. Als iemand ermee wegkomt met het grensoverschrijdend gedrag, dan gaat hij het bij jou of ergens anders herhalen. Dus het niet trekken van een grens is wat mij betreft geen optie.
Ja, dus jij maakt het ook iets van de hele organisatie, hoor ik je zeggen. Want als, nou ja, als bij collega A, die denkt misschien, ach ja, weet je, die ene keer en jeetje, ik heb mijn dag niet, ik laat het wel lopen. Maar een week later is collega B aan de beurt en een week later weer iemand.
Ja, en ik denk dat dat moet je niet hebben. Dit gedrag moet je stoppen. Dat stoppen kan, dat is niet wat aanspreken op het gedrag, maar dat kan ook resulteren in het beperken van dienstverlening of in het stoppen van klachtbehandeling. Je kunt uiteindelijk ook met elkaar bepalen, ja, waar stopt de dienstverlening, waar stopt de klachtbehandeling. En in mijn rol als werkgever naar mijn eigen mensen is dat belangrijk. Maar ook als ombudsman kan ik daarin de kaders scheppen en de waarborgen bieden voor de gemeente en de jeugdzorginstellingen waarmee ik contact heb. Om daarin ook elkaar te helpen. Wat is dan het beleid? Wat helpt dan om die grens te trekken en hoe trek je die grens? Dat zijn belangrijke en ook hele actuele items. Ik zie gewoon echt, niet alleen wij zelf, maar ook jeugdzorgmedewerkers en gemeenteambtenaren, die worstelen hier enorm mee. En waarom? Omdat je ziet dat het klantgericht zijn heel erg de norm geweest altijd. En klantgericht ja, zeg ik, maar klantgezwicht nee. En daarin, met name, wat is dan dat klantgezwicht? Daarin zouden we mensen echt nog veel beter kunnen ondersteunen.
Ja, Jolande Meijer, doen jullie dat ook in de organisatie? Hebben jullie met elkaar een gesprek over, oké, hier ligt de grens? Want die is natuurlijk bij iedereen anders. Ja, als jij wel gewend bent dat er een beetje gescholden wordt, denk je, het glijdt van me af, ik heb er niet zoveel last van.
Ja, dat is heel lastig, hè, om daar een lijn in te trekken, want je hebt persoonlijke grenzen, je hebt grenzen van je organisatie, je hebt normen. Dus wat Yvette schetst, dat is bij ons ook gebeurd. Je moet het eerst bespreekbaar maken. En dan ga je inderdaad bepalen, waar ligt die grens? Waar ligt in onze organisatie de grens? En we hebben servicenormen, die gelden altijd. En in zijn algemeenheid hebben wij afgesproken, kijk of alle vragen, verzoeken, klachten, juridische procedures, of dat is afgehandeld, of dat klaar is. Want iemand komt er maar steeds op terug. En wij gaan elke keer wat van vinden en opnieuw op in. Terwijl we vragen of verzoeken al 100 keer beantwoord hebben.
Ja.
En op een gegeven moment is dat dus klaar. En dat is het begin. En dat heeft heel lang geduurd voordat we dat stapje, wat een hele belangrijke stap vormt voor het vervolgtraject, voordat we dat in kaart hadden gebracht.
Ja, dat je maar niet kan blijven klagen.
Nou, bijvoorbeeld, of dat je maar niet kan blijven vragen om nog een antwoord op vraag X, want die is al lang gegeven.
Ja.
Ja, en dat is belangrijk. En dat is ook heel goed. Nou ja, dat handhaven, hè, iemand aanspreken op gedrag en daar vervolgens consequenties aan verbinden, is heel moeilijk. Is gewoon lastig. Is gewoon een zware stap om te doen, om te zetten. Om dat op papier te zetten, te laten ondertekenen, te versturen. Maar daar moeten we echt aan gaan geloven met elkaar. Die klantgerichtheid waar Yvette het net over had, daar past dat veel minder in. We moeten echt, nou, misschien naar een andere cultuur toe, in ieder geval naar een andere gedachtegang in de omgang met mensen die dat gedrag vertonen.
Ja. Ja. Caroline, het klinkt ook alsof de leidinggevende daar een belangrijke rol in heeft. Hè? Want je kunt nog van alles nog wat doen. Iedereen trainen en normen afspreken. Maar als die leidinggevende als puntje bepaaltje komt, meeveert in plaats van dat hij zegt, nee, ik sta achter mijn collega. En wat zij of hij doet, dat is goed. Dan ben je natuurlijk de bok. Dan is het einde verhaal.
Helemaal eens. Ik vind dat je als leidinggevende een hitteschild moet zijn. Je kan het je gewoon niet permitteren als leider om onder die hoogspanning dus weg te kijken of laat staan, dus mee te gaan met die hele agressieve klant. Want dat benoemt Yvette Nals ook. Als je dan dus terugtrekt. En eigenlijk toch zegt, de soep wordt bij ons niet zo heet gegeten. Bel die gozer toch maar even terug. En ga toch maar eens kijken of je het probleem kan oplossen.
Ja,
dan ben je gezien. Ik weet ook dat onder veel callcenter medewerkers, ook in de reisbranche natuurlijk, rondom alle vouchers die gespeeld hebben. Ja, er gewoon de meest grove dingen zijn gezegd, gedreigd. En ook fysiek zelfs zijn geworden. Want dan kom ik dus nu naar je toe en ik bespuug je en noem het allemaal maar op. Dan moet je dus als leidinggevende echt pal achter die mensen gaan staan en ook aangeven, gewoon tot hier en niet verder. U komt er bij ons voorlopig niet meer in. U krijgt een ordegesprek, een waarschuwingsbrief en we gaan aangifte doen bij de politie.
Ja.
Maar dan moet de politie ook meedoen en die moet niet gaan seponeren. Want dan moeten we naar de officier van justitie om echt die vervolging af te dwingen. Want ik zie ook grote capaciteitsproblematiek bij de politie in Nederland. En daarom is ook die meldingsbereidheid best wel afgenomen. Want heel veel professionals in Nederland, ik hoorde laatst weer van iemand dat het 3 uur duurde voordat hij zijn aangifte opgenomen had na een geweldsincident in een ziekenhuis. Ja. Ook weer rondom coronamaatregelen. En dat de politie vervolgens ging seponeren. Dus ik doe ook een
oproep. Is daar een alternatief voor? Want kijk, het eerste waar ik aan denk is winkeldiefstal. Hè? Daar kwam de politie ook niet meer voor. Want die had het veel te druk met andere dingen. En dat is ook ongetwijfeld zo. Maar nu hebben ze dat burgerlijk wettelijk gedaan. Door gewoon te zeggen, ik krijg gewoon een schadeclaim.
Ja.
Dus het kost je gewoon, weet ik veel, €75 als je hier, meer volgens mij nog. Als je hier betrapt wordt.
Ja.
Dat helpt toch?
Ik vind dat een interessante gedachte. Ik hoorde Yvette Nas ook net al iets zeggen over schadevergoeding.
Ja.
Kijk, op het moment, ik heb te maken gehad met ook ambtenaren bij een hoogheemraadschap die besmeurd waren met varkensmest door een boer die boos was op een bepaald waterschap. Nou, wat denk je van die kleding? Die kan natuurlijk, die moest ook terug in zijn auto. Nou, de hele auto kon gereinigd worden tot en met. Die geur ging er nooit meer uit, inclusief de kleding. Wat ik dan echt aanraad is als leider van zo'n hoogheemraadschap om echt alles te gaan verhalen op die agressor, op die betreffende boze boer. Manipulatieve boer zou ik eigenlijk liever over willen spreken. En ontzorg dan die medewerker. Zorg dat die niet ook nog eens moet smeken en bedelen bij diverse verzekeringetjes om maar iets terug te kijken. En zorg voor die afschrikkende werking. En of dat dan is in de pecunia, dus in de centen met een schadevergoeding, dan wel via de politie richting een strafblad. Want dat is natuurlijk wel zo. De straffen worden steeds zwaarder. Als jij een hulpverlener agressief bejegent, dan is een strafverzwarende omstandigheid. Dus als medewerker en je doet aangifte, vertel dit er altijd bij dat je hulpverlener bent. Dat maakt dat we naar een andere strafcategorie kijken. En er is nu zelfs een wetsvoorstel in de maak. En die gaat er mogelijk voor zorgen dat rechters automatisch gevangenisstraf moeten gaan opleggen. Dus taakstraffen zijn dan uit de boze als je agressief richting een hulpverlener
gedaan. Maar dan moet er natuurlijk wel iets mee gebeuren. Dat is dan wel voorwaarde. Ik praat zo heel graag met jullie verder. Dan gaan we naar het laatste blokje van het uur. En dan wil ik heel graag naar de handelings. Ik wil het eerst over de toekomst hebben, maar dat gaan we helemaal niet doen. Want het moet in actie komen. Want al deze 1,6 miljoen mensen moeten geholpen worden. En dus er moet wat gebeuren. Punt. Dat hoor je zo.
Elke maandag. People Power op Nieuw Business Radio.
Goh, wat een onderwerp is dit zeg. Je hebt wel vaker dat je denkt, hier heb ik wel eens mee. Maar hier heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik wil eigenlijk alleen maar dat het weggaat. Mm-hmm. Dat is mijn gevoel.
Ja,
wat doen we elkaar aan, jongens?
Yes.
Wees een beetje lief voor elkaar. Maar ja, dat kun je allemaal 1000 keer zeggen. Dat heeft totaal geen zin. Dit hoort ook bij de maatschappij, helaas. Even kort over de toekomst. Om een beetje gevoel te krijgen. Meer of minder?
Meer, zeker nu. We zien natuurlijk agressie op dit moment heel erg toenemen richting zorgprofessionals. Maar de financiële crisis die hier keihard achteraan dendert, gaat heel veel impact hebben voor sociale diensten, ambtenaren, deurwaarders, UWV, noem maar op.
Ja.
En als je een goed werkgever bent of een goede HR-professional, ga je dus nu dat plan maken. Want jouw mensen gaan die emotionele belasting voelen.
Anders ben je te laat.
Ja.
Want dan krijg je heel veel uitval, verdrietige mensen, burn-out, noem maar op.
Ja, dat
en dat willen we allemaal niet.
Absoluut. Je kunt zowel geestelijk als lichamelijk doodziek worden van dit soort agressie.
Ja.
Dat zijn killers. Ja.
Mooi. Of mooi, eigenlijk helemaal niet mooi. We hebben nog heel weinig tijd, maar dat dwingt ons om heel concreet te worden. Dus, Yvette, ik begin bij jou. Wat moeten collega's van jou die nu denken, dit gaat ook over mijn mensen, wat moeten die morgen gaan doen?
Wat ik al zei, grenzen trekken en ook consequent zijn. Ik hoorde jullie net ook al benoemen, als je de grens trekt, ben consequent. Dus net als bij kinderen, maar op het moment dat je er niet consequent in blijft, dan ben je gezien. Wat heel erg belangrijk is, is dat iedereen zijn werk gewoon veilig kan doen. Dus dan gaat het over de zorgmedewerkers, maar ook die gemeenteambtenaren en ook de mensen bij ombudsmannen en overal in Nederland. De politie heeft ook mee te maken. En ik denk denken over agressieprotocollen. Veel gemeenten hebben agressieprotocollen en die verbinden nu vaak aan het weer voortzetten van de dienstverlener, dat er eerst een ordegesprek moet plaatsvinden.
Als je dat een ordegesprek, wat is dat?
Een ordegesprek, dat houdt in dat degene die het grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien, dat die eerst op gesprek komt om het erover te hebben of het inderdaad zo is gedaan, maar vooral ook om de impact te bespreken die het op bepaalde medewerkers heeft gehad. Ik ben er namelijk van overtuigd dat veel van degenen die dat instrumentele gedrag laten zien niet altijd vooraf de impact overzien. Sommigen ook wel, maar daar volgt al sneller een wat directere en hardere aanpak. Maar er is ook een groep die de impact, bijvoorbeeld de dreiging op Twitter, het schelden, het planeren aan de telefoon. Die groep, die is, daar zou je dat ordegesprek mee kunnen voeren. Of moet je dat gesprek ook mee voeren. Maar ik zie nog wel een andere mogelijkheid. En dat is een verplichte agressiemaatregel. Dus dat ze bijvoorbeeld eerst een cursus zoals je bij TBR hebt, een educatieve maatregel alcohol. Zou je hier kunnen denken aan een educatieve maatregel agressie.
Anger management. Ja, verplicht.
Ja, anger management.
En dan praten we verder.
Daar zie ik nog wel kansen.
Oké, mooi. Dankjewel. Carolien? Boek kopen, maar die geef ik alvast voor je.
En dan vooral ook onder het neus van de werkgever poetsen als je daarin dus iets mist als werkende. Maar ik zelf, ik heb gemerkt dat ik de laatste weken, pas 2 weken dus, een anoniem meldpunt ben geworden voor professionals in de knel. Die dus te maken krijgen met agressie. Ik ben al gebeld door huisartsen, door ambtenaren. Nou ja, de voorbeelden te over. Ik zou graag in het begin van het nieuwe jaar een platform starten en een anoniem meldpunt. Waarbij ik ook een samenwerking wil aangaan met een aantal vakbonden. Ik adviseer ook werkers die iets missen echt naar inspectie te gaan van sociale zaken en werkgelegenheid. Want als jouw werkgever dus niks voor je doet in dit soort alarmerende en agressieve omstandigheden, alarmeer de inspectie en organiseer een interventie.
Want dat hoort, hè? De werkgever hoort voor veilig werk te kunnen
Arbo-wetgeving
zorgen.
Arbo-wetgeving in Nederland geldt voor alle werken in Nederland. Ja. Elke werkgever moet zorgen voor die veilige werkplek waar agressie en geweld zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dus ook preventie, maar zeker ook als het zich voordoet, passende maatregelen, protocollen, opvang en nazorg, aangifte, noem het maar op.
Mooi. Laatste woord voor Jolanda.
Ja, ik zou het zo graag uit de taboe-sfeer willen halen. Ik merk bij mij in de organisatie, ik werk als concern klachtcoördinator voor de gemeente Utrecht. Ik zie echt heel veel. Mensen vertrouwen mij, vertellen mij veel dingen, maar vinden het lastig om dat met leidinggevenden te bespreken. Dus ik zou dat heel graag uit de taboe-sfeer willen halen. En ook de betrokkenheid van de leidinggevende daarbij willen zien.
En dus moet de leidinggevende, als hij werkoverleg heeft, zeggen: jongens, we gaan het vandaag over agressie hebben.
Er moet veel meer betrokkenheid komen op dat niveau bij het werk als van bijvoorbeeld de klachtbehandelaren. Die hebben het echt soms heel zwaar. Het wordt gewoon niet gezien. Dat is zo zonde. Dat is zo'n gemiste kans. Dus voor mijzelf denk ik, ik moet aan branding gaan doen. Hè. Ik moet zorgen dat zichtbaar wordt. Dat gevolgen zichtbaar worden. Dat de betrokkenheid groter wordt. Dus dat vooral.
Mooi.
Mag ik er 1 concrete aanvulling?
Ik moest nog even je schuif openzetten.
Pardon.
Je hebt het laatste woord.
En anders weet je wat je tegen mij moet zeggen. Hè?
Nee,
je bek houden.
Ja, ga je gang.
Een concrete tip. Vraag eens als werkgever of als teamleider in dat werkoverleg: wanneer heb jij voor het laatst een grens gesteld? Punt. Ga er eens naar op zoek. En als je dan hoort nooit. Dan weet ik gezien die 1,6 miljoen incidenten in Nederland. Nee.
Dat er nog wat werk te doen is.
Ja.
Dank jullie wel. Veel succes met jullie goede werk. Ik ben blij dat jullie het doen. Ik zou het echt niet kunnen, want ik zou er heel verdrietig van worden. Maar jullie hebben er hartstikke veel energie op. Dus veel succes daarmee en hulde. Dankjewel, Carolien Koetsenruiter. Natuurlijk van het boek Jij moet je bek houden. Verkrijgbaar in de betere online boekwinkels. Maar het liefst bij Ubidoo, want daar krijgt een deel van de opbrengst gaat dan naar een goed doel. Hartstikke leuk. Ben ik fan van. En natuurlijk Jolanda Meijer van de gemeente Utrecht. En je hoorde nog via de telefoon Yvette Nas, de jeugdombudsmens. Ik kan het toch niet vaak genoeg zeggen van de gemeente Den Haag. Wil je meer luisteren van People Power? Dan kan dat natuurlijk. Dan moet je dat vooral doen online op onze website. Dan ga je naar peoplepower.radio en dan vind je nog 350 plus afleveringen die je kunt luisteren. En daar staat ook hoe je kunt abonneren. Dan kun je altijd in de auto heel makkelijk snel even de volgende aflevering luisteren. Dankjewel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl